Als dan ook nader op deze dingen wordt ingegaan, komen wij alsnog in het laatste deel van deze brief, hoofdstuk 6. Want de vraag is maar, wat doen we dan, maar dat hebben we vorige keer besproken natuurlijk, hè. Wat doen we dan als we iemand betrappen op enige misdaad, want dat is wat er feitelijk staat, al is het wat bedekt vertaald, hè. Maar wat doen we als we iemand betrappen op één misdaad, hem veroordelen? Dat zou de wet doen. Dat kunnen wij dus niet doen, dat is wat de wet doet. Dat zouden wij dus niet doen, wat doen wij dan? Nou staat er, wijst zo iemand terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Want de kans is natuurlijk groot dat wij in dezelfde dingen terechtkomen, dezelfde fouten wellicht maken enzovoorts. Dat is maar waar het om gaat. Want hoe dan ook, wij leven niet onder de wet. Integendeel, zoals andere brieven veel uitgebreider nog dan de Galatenbrief zeggen, wij leven onder de heerschappij van de genade. En ik zeg altijd, met enig cynisme overigens, maar ik zeg altijd, als wij iemand betrappen op enige misdaad, wacht ons de schone taak om zo iemand te vergeven. Nee, ook ongevraagd, vanzelfsprekend. Want dat is wat de schrift ons leert. We hebben met die dingen namelijk officieel niets van doen. En we zouden met de geest der zachtmoedigheid met elkaar omgaan. En daarbij zien op onze eigen tekortkomingen. Dat helpt, de laatste helpt trouwens een heleboel. Dat maakt het veel gemakkelijker. Maar vandaar dat er ook staat in vers 4. Maar een ieder beproeven zijn eigen werk. Niet dat van een ander. Het kan ons natuurlijk overkomen dat we iemand betrappen. Zo staat het ook feitelijk letterlijk in vers 1. En de gedachte is dan dat het bij toeval is, waarbij we het er dan maar helemaal niet over zullen hebben, dat er ook nog altijd gelovigen zijn die eigenlijk op nauwelijks iets anders uit zijn dan elkander te kunnen vatten op iets wat ze wellicht verkeerd gedaan zouden hebben. Maar zelfs dat komt hier niet aan de orde. Maar je kunt er soms over struikelen. Dat is de gedachte. En wat we dan doen is, nou ja, het is niet zo'n plechtige term, maar daar denk ik altijd niet op reageren, Lena. Is Lena in de zaal? Ja. Dat is al een hele oude, maar dat wist u al, hè, zuster? Hè? Ja. Ja, het accent, het bijbehorend accent ken ik niet, maar u zult het meer gehoord hebben. Ja, precies. Want dat is waar het om gaat. En daarom, ieder beproeven niet eens anders werk. Een ieder beproeven zijn eigen werk, precies zoals het in Romeinen 14 ook nogal uitgebreid staat. En op andere plaatsen natuurlijk. In ieder beproeven zijn eigen werk, als er dan zo nodig wat beproefd moet worden. En men zal aan zijn eigen werk eventueel roem hebben, is de gedachte. Waarna de apostel terechtkomt toch weer bij de algemene waarheid van vers 7 en 8. Namelijk dat waar wij ons bezighouden met de dingen van het vlees en met de oude mens, zal het ons slechts verderfenis opbrengen. Als wij daarin zaaien in het vlees, zullen wij verderfenis maaien, met een fraaie beeldspraak. Uiteraard, maar het betekent gewoon dat waar wij actief zijn naar de oude mensen in ons oude leven en naar de wil des vleeses en der gedachten, zoals het ook één hoofdstuk verder heet, namelijk in Efeze 2 is dat inmiddels. Als wij dat doen, zal het ons niks positiefs opbrengen, maar alleen verderfenis. Wij zullen alleen maar geconfronteerd worden met de werking van de dood, de werking van het verderf. Ook in ons eigen leven is hier de gedachte. Maar waar wij in de geest zaaien, vers 8, kortom, waar wij door de geest leven, 5 vers 25... Of waar we door de geest wandelen, moet ik eigenlijk zeggen, 5 vers 25. Of waar we door de geest wandelen, 5 vers 16. Daar zullen wij uit de geest het eeuwige leven maaien. En ik meen me te herinneren dat ik ook vorige keer erop gewezen heb, dat hier niet gezegd wordt dat wij op een of andere wijze dat eeuwige leven zouden verdienen of iets dergelijks. Want wij hebben het al ontvangen. Maar de gedachte van Galaten 6 vers 8... is dat wij dat eeuwige leven ook in de praktijk zouden leven, zouden praktiseren namelijk. Ik weet niet of ik het hier gezegd heb, het moet haast wel. Het is dezelfde uitspraak als uit Galaten 6. De bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Te leven, zeg ik er dan altijd achter. Sinds enige jaren. Want daar gaat het om, dat wij niet eeuwig leven zouden verwerven op een of andere wijze. Dat is ook niet de gedachte hier. De gedachte is dat wij dat eeuwige leven wat wij ooit ontvangen hebben, ook daadwerkelijk zouden leven. En dat gaat alleen door de geest, staat er. En zo zouden wij eeuwig leven maaien, reeds nu wel te verstaan, tijdens ons leven nu. En dat is ook wat er staat, daarom staat er in vers 9, doch laat ons, en dat is nou aardig, wij zouden verwachten dat er zou staan, laat ons door de geest wandelend niet vertragen. Want het was immers de uitdrukking uit 5 vers 16 en 5 vers 25. Laat ons door de geest wandelend niet vertragen. Laat ons niet vertragen met dit wandelen door de geest. Maar voor de gelegenheid staat er gewoon een andere uitdrukking. Uiteraard om de gedachte toe te lichten. Nu staat er namelijk gewoon, doch laat ons goeddoende niet vertragen. Maar het zal uit het verband hopelijk duidelijk zijn dat dit goed doen uit 6 vers 9 hetzelfde is als door de geest wandelen uit vers 16 en 25, onder andere, van het voorgaande hoofdstuk. De vraag is, wat zijn dan die goede dingen die wij zouden doen? Want dat staat er, hè? Laat ons goeddoende niet vertragen of verslappen of bezwijken of hoe je dat dan maar vertalen moet. Maar welke goede dingen zouden wij dan doen? En het probleem is dat wij wellicht geneigd zijn om bij die term goed doen meteen weer te denken aan de wet. Want de wet zegt dat je bepaalde dingen zult doen en dat zijn dan de goede dingen. En de wet zegt dat je bepaalde dingen zou laten en dat zijn kennelijk dan de kwade dingen. Zo kom je toch weer terug bij de wet aan het einde van dit hoofdstuk. Maar dat kan natuurlijk niet. Dat kan het niet zijn. Het is het ook uiteraard niet. Zo gewoon de term lezen binnen het verband van deze brief moet duidelijk zijn dat het, dat goed doen waarin wij niet zouden vertragen gewoon is het wandelen door de geest zoals het in het voorgaande hoofdstuk heet of zelfs het wandelen in de vrijheid zoals het ook genoemd wordt. Het komt ook overeen met bijvoorbeeld de uitspraak van 5 vers 13 die ik al verscheidene malen heb aangehaald. Waar staat dat we tot vrijheid geroepen zijn en die vrijheid zouden gebruiken om elkander te dienen door de liefde. En al wat daaronder valt, het elkander dienen door de liefde valt onder goed doen. En het is natuurlijk een aardige vondst wellicht om vanuit 6 vers 9 terug te grijpen op 5 vers 13, maar ik had natuurlijk ook gewoon vooruit kunnen grijpen op het volgende vers, 6 vers 10, want daar staat precies hetzelfde. Zodat u maar weer ziet dat het niet een kunstje is wat ik uithaal, maar het is gewoon waar dit hoofdstuk over spreekt. In vers 8 staat het feitelijk al, maar in vers 10 van Galaten 6 staat, zo dan terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Zodat het te maken heeft met onze relatie inderdaad tot anderen in het algemeen en in het bijzonder tot wat genoemd wordt huisgenoten des geloofs. Broeders en zusters dus, om het maar eenvoudig te zeggen. Laat ons goeddoende niet vertragen. Ja, ik heb dat eens voor u nagezocht, maar ik kan dat nooit bespreken, die dingen. Dat is wel vervelend. Ik heb ooit eens een keer een lijst gemaakt, namelijk, waar in het nieuwe, van schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, waar gesproken wordt over goede werken. Maar dat neemt me 5 bandjes, dat weet ik, want het is niet zo lang geleden. Dat neemt me 5 bandjes of zo, 5 avonden om al die schriftplaatsen op te zoeken en van enige toelichting te voorzien. Er zijn er dus nogal wat, maar kan u zo op voorhand zeggen dat die goede werken die dan zo vaak genoemd worden, altijd, dat blijkt ook uit het verband waarin ze staan, die goede werken zijn altijd werken die geïnspireerd worden feitelijk door de geest zelf, of wat eenvoudiger gezegd, het zijn altijd werken die verband houden met de stichting, de opbouw van de gemeente, om zo te zeggen. Het heeft altijd te maken met de dienst onder het nieuwe verbond. En ik zou natuurlijk voor het gemak gewoon 1 bladzij kunnen omslaan, en dan ben ik terecht in Efeze 2 vers 10... Waar staat, want wij zijn zijn maaksel, het werk zijn er handen, min of meer letterlijk. Wij zijn zijn maaksel, geschapen niet in Adam, want het gaat niet over een oude schepping hier, maar over een nieuwe schepping. Over wedergeborenen dus. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in de tweede Adam, in Christus Jezus namelijk. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, niet uit goede werken. Daar staat een vers ervoor. Nou, 2 versen ervoor al. Waar staat, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en niet uit u. Het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Maar het tegenovergestelde van uit kan zijn tot. En in dit geval wordt deze tegenstelling gemaakt. Wij zijn zijn maaksel, niet uitwerken, vers 9, maar volgens vers 10, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Zodat de schrift wel degelijk spreekt over goede werken die door de gelovigen min of meer gedaan zouden worden, maar niet opdat zij eeuwig leven zouden ontvangen, maar juist omdat zij reeds eeuwig leven ontvangen hebben. Het is dus andersom. Goede werken moeten niet leiden tot eeuwig leven. Eeuwig leven leidt tot goede werken. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En wat tot betekent, nou ja, dat hoeft niet uitgelegd te worden, maar het staat erachter hoor. Er staat namelijk tot goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde, in die goede werken zouden wandelen. En als u zegt, nou, ik vind het maar een rare uitdrukking, dan grijpen we toch even terug op vers 1 en 2 van Efeze 2. Want daar staat dat wij eertijds dood waren, en dat staat tegenover vers 10, waar we levend zijn in Christus Jezus. Maar vers 1 zegt, wij waren dood door de misdaden en zonden in welke wij eertijds gewandeld hebben. En daartegenover zegt vers 10, wij zijn levend in Christus Jezus tot goede werken, opdat we daarin zouden wandelen. Zodat deze goede werken van vers 10 staan tegenover de misdaden en de zonden uit vers 1 en 2. En vers 1 en 2 beschrijven onze natuurlijke positie als schepselen gods weliswaar, maar in Adam. En daartegenover schetst vers 10 onze positie als nieuwe schepselen, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, opdat we daarin zouden wandelen, terwijl wij vroeger wandelden in de misdaden en de zonden. En vers 10 zegt, het zijn goede werken welke God voorbereid heeft. En vers 2 zegt, het waren misdaden en zonden waarin wij wandelden naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht en naar de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Kortom, er staat gewoon, vroeger wandelden we in misdaden en zonden onder de macht van de duivel, want daar komt het op neer. Het zijn werken die hij voorbereid had. Er waren geen goede werken uiteraard, hè. Maar nu wandelen wij in goede werken welke God voorbereid heeft, is de gedachte. En mocht u nou nog vragen, wat zijn die goede werken dan zo ongeveer precies? Dan zeg ik, nou, dat staat er ook bij, heel smal samengevat in vers 7. Even kijken, ja, vers 7 van Efeze 2. Waarin vers 6 staat, God heeft ons mede met Christus opgewekt en heeft ons met Christus mede gezet in de hemel. Dan vers 7, opdat, dan komt het doel van onze zaligheid, het doel van onze wedergeboorte, opdat hij, en niet wij, opdat hij zou betonen, demonstreren namelijk, laten zien, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, die al begonnen zijn, want wij leven in de toekomende eeuw, weet u nog, dat was Galaten 1 vers 4. Dat hebben we dus besproken, hè. De Heer zal ons trekken uit de tegenwoordige boze eeuw en ons dus zetten in de toekomende, vanzelfsprekend. Die toekomende eeuwen zijn begonnen bij de opstanding van Christus. En wij zijn wedergeboren, met Christus wedergeboren en opgewekt, opdat hij zou betonen, nu al dus, maar tot in lengte van jaren, in de toekomende eeuwen, opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want daarom zijn wij uit genade zalig geworden en door het geloof en niet uitwerken, maar tot werken. Welke werken? De betoning van Gods genade. Want het werk wat God heeft voorbereid, waarin wij zouden wandelen, ik neem het nou in het enkelvoud, samenvattend, heel in het algemeen, generaliserend, hè. Het werk wat God heeft voorbereid is dat hij de gemeente zou roepen om via de gemeente zijn genade te betonen. Niet om aan die gemeente genade te geven, dat doet hij wel, maar dat is niet het doel. Maar om via de gemeente zijn genade te betonen, nu in onze dagen tot in tot een eeuwigheid aan toe, zal ik maar zeggen. Ik zeg altijd maar zo, als we straks elkaar tegen... Nee, straks zijn we in de hemel, het duurt niet zo lang meer, zijn we al, hè. Straks zijn we in de hemel, dan komen we ineens al iemand tegen die we gekend hebben, weet u nog? Hè? En die kijkt ons dan aan en die zegt, wat moet jij hier? Hè? Het klinkt als een grap, dat is het ook eigenlijk natuurlijk. Want wij horen daar eigenlijk helemaal niet, hè. We hebben het niet verdiend in elk geval. Maar wat moet jij hier? En dan zeggen wij, nou, wat zeggen wij dan? Wij grote zondaren in de hemel, gezet met Christus in de hemel, waartoe? Wel opdat God door ons, via ons, aan ieder ander, bij wijze van spreken dan, hè? Opdat God door ons zijn genade zou betonen, bewijst dat ik, of u, want ik weet nooit wie ik moet noemen, maar laten we maar zeggen, het feit dat ik daar bij de Heer zal zijn en een kind van God ben, kan niet anders zijn dan een demonstratie van wat de genade Gods vermag. Zo is dat. En daartoe zijn we allemaal geroepen. Daartoe is zelfs heel de gemeente geroepen. Vandaar dat het ook zo inconsequent is om onder de wet te gaan leven. Want God heeft ons juist geroepen om zijn genade te demonstreren. En waar we in de praktijk ons stellen onder de wet, maken wij onszelf als het ware weer onbekwaam om dienaren van het nieuw verbond te zijn, terwijl de Heer ons juist bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuw verbond te zijn. En waar wij het nieuwe verbond dienen, en waar het nieuwe verbond heet het genadeverbond, hè, waar wij het nieuwe verbond dienen, dienen wij dus die genade. Dat is één ding is wat God via ons en via onze bedeling wil bekendmaken, wil vaststellen. Voor eens en altijd is het de rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Met de term uit Efeze 1 vers 7 en 8. Kun ik zeggen, de gemeente zelf is een monument, en zal het altijd zijn, een monument van wat Gods genade vermag. En bedenk u dan, dat straks in de toekomst, als de zonde definitief uitgedelgd is, dat het begrip genade schijnbaar een leeg begrip wordt. Maar God stelt de prijs op bewijzen te hebben van zijn genade, zodat hij die kan demonstreren aan ieder ander. En daartoe heeft hij u en mij geroepen. En niet alleen voor de toekomst, maar ook in het heden uiteraard. En de volgende fase is natuurlijk dat waar hij ons genade bewijst en waar wij leven uit de overvloedige rijkdom zijner genade, bestaan onze goede werken onder andere uit het bewijzen, het geven, het schenken van genade aan ieder ander. En dus betrappen we iemand op een misdaad, wij vergeven hem, wij geven hem genade, vanzelfsprekend, diezelfde genade die wij ook ontvangen hebben. Want dat is de bedoeling van ons leven. Dat we zouden worden als de Heer Jezus, dat wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zouden worden. Wie is de Heer vandaag? Hoe kennen wij hem? Als degene die gezeten is op de troon der genade, van wie wij genade, barmhartigheid en hulp ontvangen te bekwame tijd. Ik zou dus niet weten waarom wij niet genade en barmhartigheid en hulp zouden geven aan ieder die dat om wat voor reden dan ook nodig heeft. En dat zijn goede werken. De Bijbel zelf is er vrij kort over, want ik zeg u wel, ik heb hier een hele lijst, ik weet niet hoeveel schriftplaatsen het wel zijn, waarin goede werken genoemd worden. Maar de eerste wil ik u wel noemen, die is in Matteüs 5... In het Nieuwe Testament dan, hè, vanzelfsprekend. Matteüs 5, vers 16. Laat uw licht alzo schijnen. Noem eens een ander woord voor licht. Leven, inderdaad, ja, eeuwig leven is dat. Hè. Licht is ook het woord. Licht is trouwens, volgens andere schriftgedeelten, de aanduiding van het nieuwe verbond, zoals duisternis of schaduw de aanduiding is van het oude. Laat dus uw licht schijnen, dat moet de bediening zijn van het nieuwe verbond, wat in 2 Korinthe 3 heet de bediening des geestes, een bediening der heerlijkheid. Laat uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien. En welke werken het zijn, staat er niet uitgebreid bij, maar er staat natuurlijk wel, laat uw licht alzo schijnen. Kenmerk van die goede werken is dus dat het licht verspreidt. en daarmee leven verspreidt. En daarmee het nieuwe verbond der genade dus, dient met de termen dus maar weer uit 2 Korinthe 3. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien. En wat die goede werken dan inhouden, zien we hier ongeveer. En waar moeten die goede werken toe leiden? Wat moet het resultaat ervan zijn? Wat is het doel ervan? Staat erachter, hè? Dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Want daar, het is natuurlijk misschien wat theoretisch, maar daar waar men vaststelt dat die vrucht van de geest kennelijk in ons is, die van liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid, daar waar dat geconstateerd wordt, is dat tot heerlijkheid van onze Vader die in de hemelen is. Het kan nooit onze eer zijn, want wij zijn van nature niet zo. U weet toch hoe wij van nature zijn? U kent toch de werken des vleeses? Of moet ik ze nog een keer... Nee, ik doe het niet hoor. Ga ik dreigen dat ik ze weer ga voorlezen, hè? En pas op, anders doe ik het zelfs uit Romeinen 1. Dan duurt het wat langer. Hè? Nee, waar deze vrucht des geestes in ons is, dan moet het de vrucht van de geest zijn. En de gedachte is dat goede werken moeten leiden tot heerlijkheid of verheerlijking van God, onze Vader. En dat is de eerste tekst in het Nieuwe Testament waar goede werken genoemd worden. De laatste heb ik ook bij de hand, die is uit 1 Petrus 2. En wat er tussenin ligt, dat verandert daar niks meer aan hoor. 1 Petrus 2... Vers 12, houd uw wandel geestelijk, zouden we zeggen, uitgelaten. Wandelt in de geest, weet u. En hier staat, houd uw wandel eerlijk, met ere betekent dat eerbaar. Hè? Houd uw wandel eerlijk, te midden van of onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Ooit, whenever, want daar gaat het nou niet om wanneer dat is, maar het gaat er maar om dat ook volgens deze uitspraak goede werken zouden leiden tot verheerlijking van God zelf. En dat is maar waar het om gaat. Want die goede werken zijn werken die wij van nature niet zouden doen, maar die in ons bewerkstelligd worden of gewerkt worden door de geest, door het leven van Christus namelijk, in ons. En dat zijn dus die goede werken. Of in het algemeen, de werken waarmee wij elkander dienen door de liefde, daar ben ik terug in Galaten 5 vers 13, of, ik lees Galaten 6 vers 10, zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, waarom niet, de Heer doet dat ook, maar meest aan de huisgenoten des geloofs, aan onze broeders en zusters, dus. Het is trouwens opmerkelijk dat de apostel deze uitdrukking gebruikt in vers 9. Laat ons goeddoende niet vertragen. Want wij kennen de uitdrukking, daarom vertragen wij niet. Dat is één brief eerder in 2 Korinthe 3, 4 en 5. En daar spreekt de apostel veel uitgebreider over onze dienst onder het nieuwe verbond. Waar hij in de eerste plaats vaststelt in 2 Korinthe 3... dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, niet der letter, dat is vers 6 van 2 Korinthe 3, dienaren van het nieuwe verbond, niet der letter, want die is in stenen ingedrukt uit vers 7 en is bovendien in bediening des doods, dat is de wet namelijk, niet der letter, maar des geestes, want de letter dood, de wet dus, bediening des doods, maar de geest maakt levend. En het nieuwe verbond of nieuwe testament is dus een bediening des levens of een bediening des geestes, zoals het ook genoemd wordt. En in die dienst, in die positie zijn wij terechtgekomen. En in dat verband zegt de apostel in 4 vers 1, daarom vertragen wij niet. Er staat een zin tussen, maar die laat ik maar even weg. Daarom vertragen wij niet. In deze dienst van het nieuwe verbond. In de prediking van die verlossing, die vrijheid, die genade waarin wij staan. Zo vertragen wij niet. En daarna herhaalt hij dat in vers 16. Daarom vertragen wij niet. Waarom niet? Nou, mede omdat onze dienst onder het nieuwe verbond inderdaad leidt tot een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid in vers 17. Dat wil zeggen, wij zullen in de toekomst daarvoor loon ontvangen. Of wij zullen in de toekomst heerlijkheid ontvangen, of wij zullen in de toekomst een kroon ontvangen, of hoe dat maar genoemd mag worden. Maar het is precies deze gedachte. Wij vertragen niet. Waarin niet? In onze dienst der genade. In onze dienst onder het nieuwe verbond. Het is dezelfde uitdrukking die de apostel hier in Galaten 6 gebruikt in eenzelfde verband. Want Galaten gaat ook over het verschil tussen wet en genade, oude verbond en nieuwe verbond. En als hij spreekt over onze dienst onder het nieuwe verbond, en onze bediening des geestes of over onze wandel door de geest, zegt hij, laat ons niet vertragen. Waarin niet? In onze dienst onder het nieuwe verbond of, zoals het hier staat, in ons goed doen. Laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd, zoals ik vorige keer al gezegd heb, zijner tijd zou men met een hoofdletter moeten schrijven, op zijn tijd namelijk, niet te onze tijd, of ter gelegenheid tijd, op zijn tijd, zullen wij maaien, maar we zullen alleen maaien, zo wij niet verslappen, dat wil zeggen wanneer wij inderdaad trouw blijven. Ik heb het wel eens vaker gezegd, het eerste vereiste van onze dienst aan de Heer onder het nieuwe verbond is dat wij trouw zijn. Dat kan niet missen, want trouw is gewoon een ander woord voor geloof. Het is een bediening des geloofs, zijn werken des geloofs, uitdrukking min of meer uit de brief van Jacobus overigens, maar zijn werken die voortkomen uit het feit dat wij gelovigen zijn, hè, of dat wij trouw zijn aan de Heer, wel in onze dienst wordt verondersteld dat wij ook inderdaad trouw zijn en gelovig zijn, want het is hetzelfde. Trouw zijn aan de Heer. Ik zeg altijd, als wij voor de Heer zullen staan en het is allemaal in orde, dan zal de Heer zeggen, welaan dan, gij goede dienstknecht. Hoezo goed? Wat is er goed aan de dienstknecht? Er staat erbij, hè? Gij goede en getrouwe dienstknecht. Het goede is niet zozeer het resultaat van zijn arbeid, het goede is dat hij in ieder geval trouw was aan degene wie hij diende. En dat is wat van ons verwacht wordt. En daarom, laat ons niet vertragen, want zo wij niet verslappen, wat natuurlijk twee keer hetzelfde is, zo wij niet vertragen of zo wij niet verslappen, zullen wij maaien uit de geest, eeuwig leven, heerlijkheid, dan wel een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid, met de term dan maar weer uit 2 Korinthe 4. En op zijn tijd, welke tijd dat is duidelijk genoeg, want op vele andere schriftplaatsen staat welke tijd dat is, dat heet namelijk de dag van Christus. Of de dag van onze Heer Jezus Christus. Of de dag van Jezus Christus. Of gewoon zijn dag. Of gewoon in die dag. En dan wordt er niet eens meer bijgezegd welke het is, want iedereen wordt geacht dat te weten. En de term als zodanig, de term de dag van onze Heer Jezus Christus, is niet alleen de verwijzing naar de dag van wat wij noemen de opname van de gemeente, maar het is eigenlijk veel meer nog de verwijzing naar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want dag wil zeggen het oordeel. Het oordeel niet over ons, want dat is al geweest aan het kruis van Golgotha, maar het oordeel over onze werken. U weet wel, hout, hooi en stro en goud, zilver en kostelijke stenen, alles door elkaar. En het is een bijzonder snelle manier om die twee soorten bestanddelen uit elkaar te krijgen. De brand gaat erin, ja. Het vuur. In dat verband staat inderdaad, want onze God is een verterend vuur. De uitdrukking staat in de Hebreeënbrief in verband met het oordeel van de Heer, inderdaad, over onze werken. En de vraag is wat er daarna nog van overblijft. Wel in omvang waarschijnlijk niet zoveel, als het maar waardevol is. Zulke kleine dingetjes, hè? Goud, zilver, kostelijke stenen. Als het maar waardevol is, en hoe omvangrijk het was, hoe indrukwekkend het was, heeft er niets mee te maken, hè? Nou goed, op zijn tijd dus zullen we maaien. Maar het is zijn tijd nog niet. Het scheelt niet veel meer, zeggen we dan natuurlijk, maar vooruit, hè. Ik kan het nooit laten. Maar goed, Maar zover is het nog niet. Dus terwijl wij dan nog tijd hebben, dat is de volgende vers, hè. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, want het is zijn tijd nog niet, dus is het onze tijd. Toch? En zolang het zijn tijd nog niet is, is dat ook aardig voordelig, want dat betekent dat we nog de gelegenheid krijgen om hem te dienen. Om te wandelen in deze goede werken welke hij voorbereid heeft. Om veranderd te worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. 2 Korinthe 3 weer. Om het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. Romeinen 8. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, en we hebben dat nog, laat ons goed doen en dus dien onder het nieuwe verbond aan alle en meest aan de huisgenoten des geloofs. Het is vermakelijk hoe de apostel Petrus bijna dezelfde uitdrukking gebruikt in de tweede Petrusbrief. Eén Petrus is het. 1 Petrus hoofdstuk 4. Waar de gedachte is dat de Heer Jezus Christus voor onze zonden geleden heeft en zelfs gestorven is. En dat die zonden dus achter de rug zijn, geoordeeld zijn, weggedaan zijn, zodat wij hebben opgehouden van de zonde. Dus 4 vers 1. Speelt geen rol meer. En daarom zijn we ook niet onder de wet. Maar het doel daarvan staat er meteen achter. Net als in de gelaten brieven, net als in zoveel andere brieven. Er staat dat het de bedoeling is, vers 2, om nu, ja, het gaat om het doel, hè, om nu, wij zijn dus verlost, om nu niet meer, te wandelen in de misdaden en de zonde in welke wij eertijds gewandeld hebben onder, enzovoort. Hè. Dat was Efeze 2 weer. En hier staat, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God. De tijd die over is in het vlees, te leven. Zodat, zolang wij de tijd hebben, het de bedoeling is dat wij de wil van God volbrengen in ons lichaam. Waarna gezegd wordt in vers 3, want het is voor ons voldoende, het is ons genoeg. We hebben daar wel vrede mee, hopelijk. Het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in, ja hoor, daar komt hij weer toch, hè. Probeer het te vermijden, maar het lukt niet, hè. Gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen, gruwelijke afgoderijen. Dat gaat 3 keer over drank, ziet u dat? Nou goed. Maar goed. Maar van degene die zo wandelen staat, zij zullen rekenschap geven aan degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Maar wij zouden net zo goed geoordeeld worden. Dat wil zeggen, onze werken. En de bedoeling is dat de tijd die wij over hebben, dat wij die zouden gebruiken om, en dan ben ik terug in gelaten 6 vers 10, om goed te doen aan allen, alle mensen in het algemeen, maar in het bijzonder aan de huisgenoten des geloofs. Dus min of meer een vaste uitdrukking in de Bijbel, waarbij gesproken wordt over onze relatie tot de mensheid in het algemeen en tot de gelovigen in het bijzonder. Diezelfde uitdrukking wordt ook gebruikt in verband met de Heer Jezus, over zijn relatie tot de mensheid in het algemeen en de gelovigen in het bijzonder. En het eigenaardige is dat het verschil natuurlijk aan de ene kant erg groot is, de mens in het algemeen en de gelovigen in het bijzonder, maar onder vele omstandigheden is er niet eens verschil tussen. Wij denken soms, we hebben wat geleerd uit de Bijbel, dan hebben wij geleerd dat wij leven onder de bedeling der genade en onder de heerschappij der genade. En ons ontgaat het dan vervolgens dat diezelfde heerschappij van de genade net zo goed van toepassing is op de ongelovige mensheid. Net zo goed. Wij leven uit de rijkdom van Gods genade, zij ook. Dat wil niet zeggen dat hun zonden vergeven zijn, maar dat betekent op dit moment en tot op heden wel dat God de zonden niet toerekent. Dat is niet een algemeen bekende waarheid, daarom zeg ik het nog maar eens. Hè. Ik ben altijd al blij als wij als gelovigen verstaan dat God ons onze zonden niet toerekent, omdat immers wij geacht worden gestorven te zijn met Christus. Maar ik lees in mijn Bijbel dat de Heer Jezus Christus voor allen gestorven is. En de consequentie daarvan is dat hij ook aan de wereld de zonden niet toerekent. Staat trouwens letterlijk zo in 2 Korinthe 5, de laatste verse. dat hij de wereld de zonde niet toerekent. Ons niet, maar de wereld net zo min. En hij straft ons niet voor onze zonde, nu niet in elk geval, in de toekomst ook niet trouwens. Maar wat de wereld betreft en de ongelovige mensheid betreft, geldt heus precies hetzelfde. Daar straft God de zonden ook niet, net zo min. En kun je ze ook niet goed. Wij lezen immers wat de werkelijke relatie is in de praktijk van God tot de mensheid. Er staat gewoon, God heeft de wereld losgelaten. Hij houdt er zich niet mee bezig. Hij straft dus ook niet. Want die genade, de zaligmakende genade Gods, Titus is het meen ik, is verschenen aan alle mensen. Die er weinig van leren, overigens. Maar er staat bij, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons, dat zijn niet alle mensen, dat zijn de gelovigen in het bijzonder, dat wij in deze tegenwoordige eeuw matig en godzaliglijk zouden leven enzovoorts. Verwachtende de verschijning van onze grote God en zaligmaker, want zijn tijd komt. Maar het neemt niet weg dat genade heerst niet alleen over de gelovigen en dus over de gemeente, maar dat genade net zo goed heerst over de wereld. Het is het enige bijbelse en volstrekt afdoende antwoord op de meest gestelde vraag, denk ik wel eens. De vraag namelijk, als het dan een God is, waarom, nou ja, en vult u dan maar in, hè, waarom corrigeert hij dan niet de ellende die over de mensheid komt? Want daar komt het ongeveer op neer. Gewoon omdat God zich met de mens niet bezighoudt. Dat heeft tot gevolg dat de mens kan zondigen wat hij wil, zonder dat er een oordeel komt. En Peter zegt, dat klopt precies, want je moet de langmoedigheid Gods achter voor zaligheid enzovoorts. Hè. Want inderdaad, dat oordeel komt in onze dagen niet. Het komt pas in de toekomst. God is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat allen behouden worden. Dat worden ze niet, maar de gelegenheid krijgen allen wel. Je moet er nog niet aan denken dat als een mens zondigt, dat hij meteen gedood zal worden. De kans dat hij dan ooit behouden wordt of tot geloof kan komen is maar zeer klein. Hij begint eerst te zondigen en pas vele jaren later begint hij een beetje na te denken. Maar zover komt hij dan nooit, als hij meteen geoordeeld zou worden. Maar God oordeelt de mensheid niet, nu niet, straks in de toekomst wel. En dan wordt ook uitdrukkelijk gezegd in Romeinen 1 dat God de wereld heeft losgelaten, maar daarna in Romeinen 2 dat de mensheid, de ongelovige mensheid, zich toorn verzamelt. Vanwege zijn harde en onbekeerlijke hart, staat er. Romeinen 2. Dat wil zeggen, dat oordeel dat komt wel in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, maar in onze dagen in ieder geval niet. Zodat God inderdaad langmoedig is, niet alleen naar ons toe, maar naar heel de wereld toe. Hij is genadig naar ons toe, maar ook naar heel de wereld toe. Hij is de behouder van alle mensen, staat er ook. Alleen staat erbij, maar allermeest der gelovigen. Want het hele punt is dat God langmoedig is naar de wereld, maar de wereld interesseert het niet. Neemt het God zelfs kwalijk. Men vindt dan dat God moet ingrijpen in de gang van zaken in de wereld enzovoorts. Maar men vergist zich schromelijk, want als God zou ingrijpen, dan ontkomt geen mens aan zijn oordeel. Als God ingrijpt, wordt het niet beter. Voor de individuele mens nooit. Integendeel, dan brengt hij een oordeel over de zondaar namelijk. Hè. Maar God is langmoedig en God zegt, nou, ik geef je de tijd, je kunt tot geloof komen, ik zal niet ingrijpen, ik ben langmoedig over je. En men neemt het God nog kwalijk ook. Dus, want men vindt dat hij zich met de gang van zaken zou moeten bezighouden. Het is dus kennelijk nooit goed. Maar als het goed is, hebben wij deze dingen begrepen en zijn wij gekomen tot aanvaarding van deze zaligmakende genade Gods, die verschenen is aan alle mensen en die wij hebben aangepakt. Nee, ik heb eens iemand horen zeggen dat zo'n uitdrukking in Titus niet betekent dat het voor ieder mens bestemd is of dat je het zomaar mag aanpakken. Maar ik moet u zeggen, het is knap beledigend als God je iets aanreikt en je weigert het aan te pakken, hoor. En bedenk dan maar dat God een verterend vuur is. Wie weigert genade aan te pakken, begaat de grootste zonde die er is. En feitelijk, officieel, volgens de Bijbel, de enige zonde op grond waarvan hij definitief verloren zal gaan. Die van ongeloof namelijk, die van afwijzing. Toch? En geloof is immers niks anders dan aanvaarding van wat God ons geeft. In principe dus genade. En die zaligmakende genade Gods is verschenen aan heel de mensheid. En als u een bewijs daarvoor wil hebben, is makkelijk genoeg. Het bewijs wordt geleverd door de kritiek die de wereld op God heeft. Het bewijs is namelijk dat God inderdaad niet ingrijpt. Toch, dat lijkt me een duidelijke zaak. Tot vandaag nog niet. En dat komt omdat nog steeds genade gegeven wordt aan alle mensen. Maar of die mensen het aanpakken is maar de vraag. Nou goed. Maar zoals God staat tegenover de mensheid in het algemeen, zo zouden wij ook staan tegenover die mensheid in het algemeen. Wij zouden net als God zelf goed doen aan alle mensen, maar meest uiteraard aan de huisgenoten des geloofs. Lijkt me een vanzelfsprekende zaak. Het meest aan diegenen die genade aanvaarden en die inderdaad geloven in de Heer Jezus Christus. Zo is het tot in onze dagen, zo zou het zijn. En zo vinden we dat trouwens ook terug in het leven van de Heer Jezus zelf. Voor degenen die graag een voorbeeld nemen aan het doen en laten van de Heer Jezus zelf tijdens zijn omwandeling op aarde. Het lijkt me duidelijk dat hij goed deed aan alle mensen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Ja, je noemt het niet gemeenteleden, maar je kunt wel zeggen gelovigen. En voor zover hij niet goed deed, was dat niet zozeer aan onwetenden of zondaren in het algemeen, want met zondaren had hij geen probleem. Hij zei ook gewoon, met mij heb je geen probleem. Nou, hij zei, uw zonden zijn u vergeven. Ik heb altijd een moeilijke discussie gevonden. Als de Heer Jezus zegt, uw zonden zijn u vergeven, dan komen wij altijd met onze kritiek en zeggen, had hij wel het recht om zonden te vergeven? Maar om zonden te vergeven hoef je niet het recht te hebben. Om zonde te oordelen, dat is het tegenovergestelde namelijk, daartoe moet men recht hebben. En het punt is, hij had recht om zonden te oordelen, maar in plaats daarvan vergaf hij ze. En wij zijn zelfs zondaren, wij hebben niet het recht om zonden te veroordelen. Waarom hebben we dan zo'n moeite om ze te vergeven? Hij vergaf ze. En hij zei, uw zonden zijn u vergeven. En wat zei hij nog meer? Nog zo'n kreet. Uw geloof heeft u behouden. He, toch? Dat was hem, hè? Uw zonden zijn u vergeven, uw geloof heeft u behouden. Dat is het. Ga heen en zondig niet meer. Dan denk je altijd, ja, hoe kan dat nou als het een zondaar is? Heen gaan en niet meer zondigen. Maar het hele punt is, ga heen en dien voortaan de Heer uw God. Geloof in hem, dat is waar het om gaat, hè? Zonde is trouwens in de eerste plaats die van ongeloof. Maar hoe dat ook zij, zonden in het algemeen worden vergeven en wij zouden dat ook doen. Er staat dus, laat ons goed doen aan allen, precies zoals de Heer Jezus ook deed. Hij ging rond, goeddoende en predikende het evangelie staat er. Precies zo. Laat ons goed doen aan allen en meest, namelijk in het bijzonder, aan de huisgenoten des geloofs. Want die maken deel uit van hetzelfde huis, van dezelfde huishouding, van hetzelfde volk als waar wij deel van uitmaken. Ze hebben deel aan diezelfde geestelijke tempel. Ze zijn leden van datzelfde lichaam van Christus. Ze zijn door diezelfde ene geest tot diezelfde ene lichaam gedoopt. Met de termen uit 1 Korinthe 12. Of zal ik maar weer twee bladzijden omslaan. Dan kom ik terecht in Efeze 4, waar staat dat wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, 4 vers 1. Het gaat over precies hetzelfde, wandelen door de geest dus. Dat wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En dan staat er, met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid en met langmoedigheid verdragende elkander. Nou, veroordelen we dan zonden of zondaren? Nee, absoluut niet, integendeel. Wanneer we ootmoedig, zachtmoedig, langmoedig en verdraagzaam zijn, dan oordelen wij niet en waar wij niet oordelen, vergeven wij dus. Met rust laten, betekent dat letterlijk. Dan laten wij dus, vergeven wij dus, rekenen niet. rekenen de oude mens niet. En wat we wel zouden doen, is vers 3, u benaastigende te behouden de geestelijke eenheid door de band des vredes. Want het is één lichaam, één geest, één hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader. Van allen, die is boven allen en door allen en in u allen. Want dat is waar het om gaat. Het in stand houden, inderdaad, van die eenheid die God tot stand gebracht heeft. Inderdaad, in de gemeente. Goed. En daarmee zijn we feitelijk aan het einde van de brief. Het is genadig dat we bij vers 11 van Galaten 6 eigenlijk verwachten dat we nou de hartelijke groeten krijgen. Nog, weet u wel. Ziet hoe groot de brief ik u geschreven heb met mijn hand. Dan denken we nou. Na onze groeten en zegenbeden en dat is het dan. Toch eindigt het daar niet mee. In ieder geval zegt de apostel dat hij deze brief zelf geschreven heeft. De bedoeling is dat men dus aandacht geeft aan deze brief die de apostel kennelijk met moeite geschreven heeft. Later blijkt dat hij zijn brieven dicteert, want hij had op zijn minst een leesbril nodig, als ik het wat populair mag zeggen. He? Bij het klimmen der jaren. Hij had trouwens een oogkwaal ook, heb ik begrepen. Maar dat het bij het ouder worden het moeilijker was om te schrijven zal wel duidelijk zijn. Maar de apostel zegt, kijk, ik heb nou zoveel moeite genomen om jullie zo'n lange brief te schrijven. Neem jullie nou de moeite om die brieven te lezen of te bestuderen. Want daar komt het natuurlijk op neer. En deze brief dan nog eigenhandig, dus zullen wel grote letters geweest zijn ook. En dan zijn het 6 hoofdstukken, wat zou je gedacht zijn hoeveel bladzijden dat zijn. Hè? Goed. Maar in plaats van met de brief te stoppen, geeft hij toch nog commentaar. In een soort postscriptum heet zoiets, hè? Een soort onderschrift. Waarbij hij ineens op betrekkelijk cynische wijze, maar niettemin op realistische wijze, commentaar geeft over die hele discussie, over die wet. Want waar het om gaat is natuurlijk dat in de voorgaande 5, dan wel 6 hoofdstukken de apostel een min of meer theologische verhandeling geschreven heeft over het thema. Maar u en ik worden geacht te weten dat over dit soort thema's je rustig je Bijbel kunt dichtdoen. Want je kunt er met wie dan ook over praten, over de vraag over leven onder de wet of niet. Het zal blijken dat Bijbelse argumenten in deze discussie nauwelijks enige rol spelen. En dat is met heel wat andere geestelijke vraagstukken het geval. Het interesseert de mensen dikwijls helemaal niet wat er van in de Bijbel staat. Mijn vader zei, men heeft helemaal geen ontzag voor de Bijbel. Kan wel orthodox wezen, maar dan gelooft men de Bijbel nog niet. Men heeft geen respect voor de Bijbel. Waarvoor dan wel? Ja, dat durf ik nauwelijks te zeggen, maar goed. Hè? Voor degenen die erover geschreven hebben, die wat gefilosofeerd hebben over hoe het zou moeten. Die filosofie, psychologie en allerlei talen gestudeerd hebben en nog zo het een en ander aan vakken die allemaal zonder uitzondering eindigen op logie. Maar goed, hoe dat komt, ben ik vergeten. Logie? Nee, logie moet je, niet logie. Want daar moet er een vraagteken achter, hè. Ja, soms moet je het uitleggen, ja. Maar de Bijbel komt er niet aan te pas. Ik schijn het niet te mogen zeggen, maar In de praktijk is dat, we zitten zo dicht onder de rook van Kamp hier, maar ik durf het haast niet te zeggen, maar het is echt waar hoor, er komt geen Bijbel aan te pas. Theologiestudie, heb je geen Bijbel voor nodig? Dan moet je literatuur voor lezen, de oude schrijvers, dat hoor je te weten, daar moet je niet in geloven, maar dat hoor je te weten. Maar je moet geloven wat de moderne professoren dan zoal aan hun, als hun mening ten beste geven, en die ook geen enkele moeite doen om dat Bijbels te onderbouwen. Dat is de gang van zaken. Ik sprak laatst met 2 mensen tegelijk. De ene was tamelijk kerkelijk, de ander niet. De een die tamelijk kerkelijk was, zei dat hij geloofde in heel de Bijbel. De ander zei, nou, het is maar door mensen voortgebracht, dus misschien zit er nog wat woord Gods in, enzovoorts. Dus die hield het wat zo van, ja, je kan het eigenlijk niet weten, enzovoorts. En toen spraken we over wat er zo van de Bijbel gezegd wordt. En toen zei ik ook zoiets tussendoor van, ja, nou goed, iemand zei, ja, maar die mensen hebben ervoor geleerd. Toen zei ik, nou, daar vergis je in, want dat is niet wat ze leren. Niet wat de Bijbel zegt, dat is niet wat ze leren. Zeg, bij die mensen gaat de Bijbel helemaal niet open. Dat heb ik van hen zelf, dus ik mag het rustig zo verder vertellen, naar eer en geweten. En degene die zei dat hij in de Bijbel geloofde enzovoorts, die gaf geen enkel commentaar. Hij was kerkelijk enzovoorts, maar hij gaf geen commentaar. Maar die andere knaap die niet zo kerkelijk was en dacht dat het maar door mensen was voortgebracht, voor een deel althans, die zegt, nou dat geloof ik niet. He, dat daar de Bijbel niet open gaat. Die had zoveel vertrouwen in de bestudering van de Bijbel aan theologische hogescholen. Aan de ene kant, terwijl aan de andere kant nauwelijks geloofde dat de Bijbel als zodanig het woord van God was. Waar ben je dan mee bezig? En de andere geloofde echt letterlijk dat de Bijbel het woord van God was. Maar toen ik zei dat in de studie, theologische studie, de Bijbel niet open ging, toen onthield hij zich van commentaar. Dat is duidelijk genoeg. Dat wist hij dus. Anders zou je wel geprotesteerd hebben. Nou gaat het me daar verder niet om. Maar het hele punt is dat een discussie over de vraag in hoeverre een mens of een gelovige onder de wet zou moeten leven, dat een discussie is die gewoonlijk helemaal niet gevoerd wordt op basis van Bijbelse argumenten. En daar zit het probleem. Zodat de apostel waarschijnlijk deze dingen heeft aangevoeld en dus bijna 6 hoofdstukken lang dus, maar eigenlijk een hele brief vol schrijft met Bijbelse argumenten, over deze problematiek, met voorbeelden, met name uit Genesis enzovoorts. Vele voorbeelden trouwens. Maar aan het eind lijkt hij te beseffen dat dit soort argumenten inderdaad voor velen geen hout snijden, omdat ze geen respect hebben voor de Bijbel als zodanig. Kan mensen niet schelen wat de Bijbel zegt. Men wil weten wat de mens vandaag, de moderne mens, want de mens is altijd modern, hè. Als je niet modern is, is je dood. De mens is altijd de moderne mens, is altijd de laatste generatie, nietwaar? Men wil weten wat de moderne mens ervan zegt. En wat de apostel dus doet helemaal aan het eind van deze brief, is inderdaad even die discussie aanroeren zonder Bijbelse argumenten. En nou gewoon alsof hij een theoloog was, wat hij niet is natuurlijk, maar alsof hij gewoon, nee, hij was een schriftgeleerde, een bijbelkenner. En een gelovige, een dienstknecht van Christus. Dat heet anders allemaal, hè. Maar nou, net alsof hij theoloog is, gaat hij op het verschijnsel in, langs psychologische en langs filosofische weg. En zegt, weet je hoe dat nou zit? Die mensen die je onder de wet willen brengen, hebben daar maar 1 reden voor. Staat er ook. 1. Geen Bijbelse. Er staat, al degenen die, en even klapt het meteen, hè, al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden. En als ik even de tussenzin weglaat, degene die u noodzaken besneden te worden, doen dat alleenlijk. Dat wil zeggen dat er maar 1 reden voor is. Alleenlijk, let op 1, let op alleenlijk. Hè. Alles is maar 1. Er is niet meer dan 1, dat betekent dat woord. Hè. Alleen, om die ene reden, dat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Waarom brengt men ons eventueel onder de wet? Staat hier, hoor, staat hier. Het is niet mijn filosofie, het is die van Paulus hier. Hè? Want mij kan het helemaal niet schelen waarom het gebeurt. Het moet gewoon niet gebeuren, daarmee uit. Hè? Maar de apostel zegt, waarom gebeurt dat? Waarom legt men u dat op? Daar is namelijk geen enkele Bijbelse grond voor. Waarom dan toch legt men de gelovigen een wet op? Nou, om de ergernis van het kruis te niet te doen. Maar dat stond al in 5 vers 11. Waar de apostel over zichzelf zegt. Maar hier in hoofdstuk 6 vers 12 komt hij daarop terug. Hij zegt, het probleem is dat als je gaat prediken dat de gelovige vrij is en alles mag, dan krijg je problemen met de religieuze mens in het bijzonder en met de samenleving in het algemeen. Want dan onderwerp je kennelijk, maar men beoordeelt dat verkeerd hoor, dus berust echt op een beoordelingsfout, maar dan onderwerp je kennelijk niet meer aan overheden en aan normen en waarden en regels enzovoorts. Dat is nogmaals, dat is een zwaar misverstand, want de apostel heeft uiteengezet dat wij wel degelijk zulke zogeheten normen en waarden hebben. De bedoeling is namelijk dat we door de geest wandelen en goed zouden doen aan allen en meest aan de huisgenoten des geloofs. Dat is de regel die wij in ons leven als gelovigen hebben. Als je het een wet wil noemen, mij best, maar dan is het de volmaakte wet. De wet der vrijheid, ik geloof dat Jacobus het zo noemt. Maar de prediking is niettemin dat we niet onder de wet zijn, dat we niet leven naar het vlees, dat we vrijgemaakt zijn enzovoorts. En dat is de consequentie van de gedachte dat één voor ons allen eigenlijk, dat één voor ons gestorven is. Zodat waar één voor allen gestorven is, wij dan allen gestorven zijn. En voor de goede orde, ik citeer letterlijk uit 2 Korinthe 5. Hè? Indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. Staat daar ook. En dat betekent dat waar we dood zijn, hebben we geen rechten meer in de wereld, maar ook geen plichten. Maar dat neemt de natuurlijke mens niet. In de eerste plaats de overheid niet, want die wil macht over ons uitoefenen. En onze medemens ook niet, want die wil ook macht over ons uitoefenen. Want als het er nou helemaal over gaat, er is maar één kracht die de mens beweegt, ook in onze dagen, dat is die van het streven naar macht. Nee, vandaar dat democratie natuurlijk zo populair is. Er wordt elk lid van het volk wordt aangepraat dat hij macht heeft. Met zijn rood pennetje, met zijn zacht stiftje. Tenminste, dat weet ik nog van vroeger dan. Hè? Maar goed, vooruit maar. Zo'n zacht stiftje wil je het vakje zwart maken, want je bent boos, weet je wel. Of juist niet, je bent fanatiek. En dan druk je op die punt en dan breekt het ding weer af. En dan moet je die weer uit het hokje, dan moet je weer een puntenslijper halen. Dat is dan de macht die je hebt. Kom nou toch, hè. Wat een onzin allemaal, hè. Maar daar appelleert het op. Maar, en dat werkt omdat de mens van nature op macht uit is. Niet satanisch, is hem vreemd. Steeds hoger, opstand, anderen vernederen. Dat is wat de duivel doet, die heeft het uitgevonden. Toch? Maar dat is nou precies wat wij inderdaad niet zouden doen. Maar aangezien dit streven de wereld beheerst, is het dus zo dat waar wij geloven in en ons vertrouwen stellen op of roemen in het kruis van Christus, daar roemen wij erin dat wij der wereld gestorven zijn. Want zo staat het, hè, in vers 14. Dat we dood zijn voor de wereld, dat we dood zijn naar de rechten en plichten van de oude mens enzovoorts. En daar, op dat moment, halen wij ons de vijandschap op ons hals in het algemeen van de mensheid en in het bijzonder van de religieuze mensheid, want de religieuze mensheid, de godsdienstige mensheid, leeft nog onder veel zwaardere wetten dan de niet-godsdienstige mensheid. Dat weet u toch, hè? Dat is waar. Waaraan herkent men de religieuze mens? En dat hij nog bekrompener is dan welke atheïst ook. In een nog kleiner wereldje leeft, nog minder mag. En zo. Dat is toch zo, of zeg ik nou wat geks? Zo is het toch? Dan mag immers niks. Maar goed, ga er maar niet verder op in. Maar het hele punt is dat de prediking van het kruis van Christus, volgens twee brieven eerder, 1 Korinthe namelijk, 1 Korinthe 1, inderdaad de prediking is van een dwaze boodschap, omdat het een boodschap is dat de oude mens, de oude schepping, voor God geen enkele waarde heeft. En dat staat hier. Want dat betekent feitelijk dat de wereld voor God dood is. Eén stierf voor die wereld, dus is de wereld dood. Daarom rekent God niet met de wereld. Het telt gewoon niet. En wat men ook doet in de wereld, God heeft er pad nog deel aan. Hij is er niet van gediend, hij is er niet mee gediend, maar hij doet er verder ook niks mee. Het maakt hem niks uit, we moeten maar zien. En de mens is aan zijn lot overgelaten om de dood eenvoudige reden dat de mensheid God heeft losgelaten. Zo staat het uitgebreid in Romeinen 1. En waar we deze boodschap van het kruis prediken, schoppen wij dus tegen de schenen van de mensheid in het algemeen en van de religieuze, de godsdienstige mens in het bijzonder, omdat hij nog vaster leeft in de beginselen van deze wereld en de beginselen van wet dan de atheïst doet. Zo zit het verhaal in elkaar. En waarom probeert men ons onder de wet te brengen? Wel nu, wanneer wij onder de wet gebracht worden, leven wij weer netjes, zoals alle andere mensen in de wereld, onder wetten. En er is men tolerant, dan zegt men, nou de een heeft zus een geloof en de ander heeft zo een geloof. En in andere kringen zegt men, de een heeft zus een godsdienst en de ander heeft zo een godsdienst. En nog andere kringen zeg maar, de een leeft onder die cultuur en de ander onder die cultuur, maar het is drie keer hetzelfde, dat hoop ik dat u dat merkt, hè. Dat is zo verschillend. Je hebt in bepaalde volken hebben ze nou eenmaal andere gewoonten. Het is vermakelijk natuurlijk. Lachwekkend eigenlijk. Maar goed, we zijn tolerant enzovoort. Hè. Dus een kleurrijke samenleving ontstaat daarvan, heb ik me laten vertellen. Ik weet niet meer wie het was. Moet pronk geweest zijn. Aan de naam te oordelen. Maar vooruit, hè. Maar zoiets, hè. Maar, en dan is men tolerant. Dan hebben wij als gelovigen, als christenen ook een wet. En dan passen we mooi tussen al die andere mensen. Die hebben allemaal ook hun eigen wet, hun eigen beginsel, eigen principes enzovoorts. Dan is er niks aan de hand. En dat verhaal over Jezus Christus en die gekruist wordt teruggebracht tot slechts de vraag of het echt wel gebeurd is of niet. Nou, hij zal wel gestorven zijn. Dat ligt voor de hand natuurlijk. En hoe, dat maakt ons dan niet zoveel meer uit. Dan betekent het niks meer. Maar waar het juist om gaat, is dat wij der wereld gestorven zijn. En daardoor onttrokken zijn aan de wereld, aan de wet. En niet meer vatbaar zijn voor de beginselen, de filosofie van de wereld. En laat de theologen dan maar filosofie studeren. Hoezo filosofie? Paulus zegt, maar dat is drie brieven verder. Colossense zegt filosofie. Dus ijdele verleiding. Staat er gewoon bij. Dus ijdele verleiding. Die leidt een mens niet naar Christus in elk geval. Ijdele verleiding en bovendien overlevering der mensen. Maar de bedoeling was dat wij iets overgeleverd hadden van God. En dat heet niet filosofie. Dat heet gewoon het evangelie. Het woord Gods. En daar leven wij uit. En dat is wat ons onderscheidt van de wereld. Niet de wet onderscheidt ons van de wereld. Het evangelie onderscheidt ons van de wereld. De rijkdom van genade onderscheidt ons van de wereld. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, nederigheid, verdraagzaamheid. Dat onderscheidt ons van de wereld. Goed doen aan allen en meest aan de huisgenoten des geloofs. Dat onderscheidt ons van de wereld. Wandelen door de geest onderscheidt ons van wandelen naar het vlees. En dat is waar het om gaat. En in de praktijk blijkt het dus een discussie te zijn die losstaat van elke Bijbelse waarheid. Het blijkt gewoon een kwestie te zijn van, als we nou allemaal maar netjes onder de wet leven of iets wat er voor in de plaats komt, maar in ieder geval onder wet, dan zijn we weer net als alle andere mensen in de wereld. En dan kunnen wij een schoon gelaat tonen, we doen goed ons best, betekent dat, weet u wel. En dan worden wij ook niet vervolgd. En soms denk ik, hoe komt het toch dat in de tijd een einde kwam aan die christenvervolgingen van de eerste eeuwen? Dat denk daar maar eens over na, want het is inmiddels hoog tijd voor de pauze. Wij waren bij vers 12 en 13. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u om besneden te worden. Want waar wij kans zien om anderen, bij volken wettelozen dan wel bandelozen, vrijgevochten mensen enzovoorts, waar wij kans zien om hen onder de wet te brengen, hebben wij roem van de mens. Kunnen we eer mee inleggen. Dat het ons gelukt is om mensen in een patroon te plaatsen en inderdaad regels op te leggen enzovoorts. Bovendien is het een uitdrukking van macht, uiteraard, waar dat gebeurt. En zo kan men dan een schoon gelaat tonen aan de mensen. Maar waarom zouden wij een schoon gelaat tonen aan de mensen? Wat zouden wij ook weer betonen? De rijden van Gods genade. Volgende hoofdstuk. Volgende bladzijde dan. Efeze 2. Tot een betoning van de rijkdom zijner genade. En dat is het tegenovergestelde van een betoning van wet. Uiteraard. Zie. Bovendien is ook een schoon gelaat tonen naar het vlees. Maar wij zouden een schoon gelaat tonen naar de geest en naar de Heer. Door zijn dingen te doen en dus door te wandelen in de geest. En bovendien, dat onder de wet brengen gebeurt opdat men vanwege het kruis van Christus niet zou vervolgd worden. Dat moet maar duidelijk genoeg zijn waar het om gaat. Men probeert onder de vervolgingen uit te komen door gewoon zich aan te sluiten bij menselijke beginselen. En de eerste beginselen der wereld zijn nou eenmaal, ook volgens de Bijbel, die van wet. En dat is waar het om gaat. En ik ben er stellig van overtuigd dat de gelovigen in die eerste jaren, de eerste eeuwen, zo vervolgd werden. Omdat zij inderdaad niet de wet predikten en ook niet een wet. Maar inderdaad dat ze predikten dat ze vrijgekocht waren. vrijgekocht uit de slavernij van de wet, welke dan ook, en de slavernij van de wereld. Dat betekent niet dat het bandeloze mensen waren, want dat is een ander verhaal, hè. Integendeel, wij lezen op andere plaatsen dat wij die gekocht zijn, wij die bevrijd zijn ook van de wereld, wij die der wereld gestorven zijn, dat wij bijvoorbeeld wel degelijk de overheid, de menselijke overheid, zouden onderdanig zijn en al dat soort dingen meer. Er is niks mee mis. En ook van de eerste christenen is bekend dat ze wel degelijk loyaal waren aan het toenmalige Romeinse Rijk enzovoorts. Maar gewoon die dingen die daar geleerd werden, die waren voor de wereld en voor de menselijke wijsheid inderdaad niet acceptabel. Men lezen 1 Korinthe, de eerste hoofdstukken. Nou. En daarna staat er in vers 13, want ook zij zelven die besneden worden, houden de wet niet. Ook degene die anderen onder de wet brengen, houden zelf de wet niet. Dat kunnen zij ook niet. Want dat is wat bijvoorbeeld Romeinen al zei, Romeinen 8. Onder andere, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. En bovendien, het bedenken des vlees is vijandschap tegen God. Staat er meteen naast. Romeinen 8. En het punt is dus dat men kan wel proberen anderen onder een wet te brengen, maar men kan er zelf ook niet onder leven. En Petrus zei, waarom zouden wij een wet leggen op de, of een juk leggen op de gelovigen, dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen? Wat voor zin heeft dat? Als het in de praktijk toch niet kan, waarom zou men het dan leren? En het aardige is dat die vrucht des geestes die hier genoemd wordt, voor de menselijke natuur onbereikbaar lijkt, die van liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoorts. Maar het is niet onbereikbaar. Ja, voor de menselijke natuur. Maar het is niet onbereikbaar. Deze dingen kunnen tot stand komen, maar alleen uit de werking van de geest Gods, van het woord Gods vanzelfsprekend, in onze harten. Dat is niet een onbereikbaar ideaal. De wet, dat is een onbereikbaar, menselijk, vleeselijk ideaal. Maar het nieuwe verbond kent idealen die wezenlijk bereikbaar zijn. En dat is waarover hier gesproken wordt. Maar men zal het verschil goed in het oog moeten houden. Ook zij zelf die besneden worden, houden de wet niet. Maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees zouden roemen. En daarmee is het verhaal weer rond. Want waar zij in ons vlees zouden roemen, tonen zij dus een schoon gelaat naar de mensen. Weet je wat het is? Waar anderen kans zien ons onder hun wet te brengen, zijn zij onze meerdere geworden. Dat is niks anders dan streven naar macht. Niks anders dan streven naar macht. En dat zouden wij niet doen. En dat zouden andere gelovigen inderdaad ook niet doen. Niet roemen in vlees, maar roemen in geest. Zowat te roemen valt, dan zou het moeten zijn in die vrucht van de geest die inderdaad in onze harten tot stand gebracht wordt. En het werk van de geest wat tot stand komt door onze levens en ondanks onze levens en ondanks ons zondige lichaam. Dan is het te roemen. Maar dan alleen roemen in de Here of roemen in de genade. Of, zoals de apostel hier langs de andere kant zegt, roemen in het kruis van onze Here Jezus Christus. Dat is het volgende vers. Vers 14. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus. En waarom? Wel, het is dat kruis waardoor de wereld mij of voor mij gekruisigd is en waardoor ik voor de wereld gekruisigd ben. De gedachte is namelijk dat de wereld voor de gelovigen dood is. Gewoon geen betekenis heeft. En dat iets dood is wil nog niet zeggen dat het niet bestaat, maar dat iets dood is wil zeggen dat er geen communicatie mee plaatsvindt. Dat is de gedachte. Ik heb het vaak gezegd, zeg het ook nu. Dood wil zeggen dat er geen gemeenschap, geen communicatie, geen werkelijk contact is. En als van de mensheid gezegd wordt in het volgende brief, Efeze 2 vers 1, dat die dood is door de misdaden en de zonde, dan weet de Heer zelf ook wel dat de mens gewoon leeft. Nou ja, naar het vlees, natuurlijk. Maar de gedachte is dat de mens dood is door de misdaden en de zonde. Namelijk omdat God inderdaad niet communiceert met de mens en de mens niet communiceert met God. Het gaat naar beide kanten. God zegt de mens is voor mij dood. Toen kwam er een theoloog uit Leiden, geloof ik, ik me goed herinneren, maar misschien ben ik het vergeten. Een theoloog die tot een... Nee, ik ben zijn naam kwijt, dat doe ik ook bewust, ik vergeet het altijd. Kun je mij dat ook niet kwalijk nemen, maar die vond uit dat God waarschijnlijk dood was. Ik heb er altijd om moeten grijnzen. Want hij had gelijk, maar ik bezag het eigenlijk van de verkeerde kant. God was dood, wil zeggen, er is geen communicatie met God. Dat bedoelde hij trouwens ook, eerlijk gezegd. Weten weinigen, maar dat is zo. Dat bedoelde hij. Dat wil zeggen, er is geen communicatie tussen God en de mens. Had hij groot gelijk aan. Maar dan kunnen we wel zeggen, God is dood, maar dat is per definitie onmogelijk. God is namelijk per definitie leven. Dus de enige andere conclusie die dan nog getrokken kan worden, is dat de man zelf hoogstpersoonlijk dood was. Dat is het verhaal, hè? Het is dezelfde vaststelling, dat wil zeggen, het is een vaststelling op grond van dezelfde feiten. Er is geen communicatie tussen God en de mens. Maar zeggen we niet, God is dood, want dat is per definitie onmogelijk. En dus moet je vaststellen, de mens is dood. En zo ziet God het ook, dood door de misdaden en de zonde. Daar hoef je geen theologie voor gestudeerd te hebben, het staat gewoon in Efeze 2. Maar ja, hè? Kun je nagaan wat een onzinnige uitspraak is soms. Tot stand komen op basis van menselijke filosofie en zelfs op basis van zogenaamde theologie. De Bijbel is er duidelijk genoeg over. Romeinen 1, God heeft de mens losgelaten. En Efeze 2, om dan maar twee schriftplaatsen te noemen, de mens is voor God uiteraard dood. Dat wil zeggen dat er geen communicatie is tussen God en de mens. En wat sta ik toch te vertellen, elke ongelovige weet dat in elk geval. Het zou te wensen zijn dat ook gelovigen dat wisten. En dat er ook geen communicatie is tussen God en onze oude mens als zodanig. Want juist wij die tot aanvaarding gekomen zijn van het kruis van Christus. Tuurlijk, het is een overdrachtelijke uitdrukking. Maar wij die tot aanvaarding gekomen zijn van dat de Heer voor ons en voor onze zonden gestorven is. Juist wij worden geacht op grond daarvan te weten dat God niet met ons communiceert vanwege onze oude mens en onze oude natuur. Hij rekent die niet. En juist wij worden geacht te weten dat dat de basis is van onze zaligheid en van de heerschappij van de genade. En dus met vrijmoedigheid leven wij dat nieuwe leven. Wandelen wij door de geest en naderen wij, met de uitdrukking uit Hebreeën, tot de troon der genade. Dat is de gedachte. Waar roemen wij dus in? In dat kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor wij gestorven zijn en dus geen contact onderhouden met de wereld. Waardoor de wereld gestorven is, want zo kun je het ook zeggen, waardoor wij ook geen boodschap aan hebben, maar waardoor wij in ieder geval wel leven voor God. Alleen dat is niet op basis van het kruis van Christus, maar dat wij levend zijn voor God is op basis van, juist, van de opstanding van Christus. Precies, dus wij roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En dat zegt hij nog niet eens, hij zegt het zij verre van mij dat ik zou roemen in iets anders dan het kruis van onze Heer Jezus Christus. Er komt niet nog wat anders bij. Niet zo van wij roemen in het kruis en de wet. Dat schiet me een raar voorbeeld. Ik durf daar niet te zeggen. Als je zegt ik roem in het kruis en in de wet, dan is hetzelfde als te zeggen dat je een hekel hebt aan discriminatie aan negers. Dat is precies hetzelfde. Dat zijn twee dingen die elkaar uitsluiten. Nee, het is... Ja goed, laat maar zitten. Natuurlijk is het een ongelukkig voorbeeld, maar het is hetzelfde. Als je roemt in het kruis, dan is dat omdat de wet daarmee weggedaan is in elk geval. En als je roemt in de wet, dan ontken je in de praktijk het kruis van de Heer Jezus Christus en is Christus ons inderdaad niet nut, zoals we eerder al geschreven hebben, gelezen hebben in de voorgaande hoofdstukken. Er zal maar één ding zijn waarin wij roemen, u weet wel. Andere mensen proberen ons onder de wet te brengen om maar één reden, om een schoongelaten te kunnen tonen naar de mens en dus te ontkomen aan de vervolging. Dat is wat zij doen. En wat wij doen is roemen in het tegenovergestelde, roemen in het kruis van Christus waardoor wij der wereld en der wet gestorven zijn, of andersom, waardoor de wereld voor ons gestorven is en waardoor inderdaad ook de wet voor ons vernietigd is. Want die werd aan het kruis genageld. Maar zo staat het in de volgende brief weer. In Efeze. Want die bewaren we voor van het najaar. Als het een beetje mee zit. Weet u dat ook vast. Nou, hoe dat ook zij, wij zouden maar in één ding roemen. In dit feit dat wij gestorven zijn naar de oude mens. Dat die dus niet gerekend wordt. Dat we dus niet leven in de wereld, dat we niet leven in de wet. Dat betekent dat we niet werkelijk gemeenschap hebben met en dus communiceren met de wereld. We zijn die vreemdelingen in het buitenland als het ware. En dat betekent dat we niet communiceren met de wet. Aan de wet hebben wij geen boodschap. De enige boodschap die we hebben is die van het nieuwe verbond, van het evangelie. En dus die van de werking, niet van de wet, maar van de geest. Niet de werking van het oude verbond, maar van het nieuwe verbond. En daarom staat er ook in vers 15. Want in Christus Jezus, dat wil zeggen, met hem zijn wij immers verbonden. In Christus Jezus is immers onze positie, zoals het een paar versen verder staat in Efeze 1 vers 3. We hebben deel aan hem en we zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Wel, in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, maar vooruit net zo min. En of we dus al of niet onder wetten leven, het heeft voor God geen enkele betekenis. Wat voor ons, wat voor God betekenis heeft, is een nieuw schepsel, zegt vers 15. Een nieuwe schepping. Want zowel de besnijdenis als de vooruit, zowel de wet als ook wetteloosheid, zijn zaken die thuis horen in een oude schepping, in een oude wereld. Een wereld die officieel geoordeeld is toen de Heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. En waar wij dat geloven en erkennen, en waar wij daaraan dus trouw zijn, betekent voor ons wet of wetteloosheid niks. Vandaar dat ik het altijd hoogst ongelukkig vind dat degenen die, zoals ik nu, hè, die zeggen wij leven niet onder de wet, die worden uitgemaakt voor antinomianisten. Staat niet in de Bijbel, maar dat is theologie, broeder. Antinomianisten, dan zijn wij tegen de wet. Nou, eigenlijk is zo, wij zijn er niet tegen, wij zijn er niet voor, wij zijn niet wettig, wij leven niet wettig, wij leven ook niet onwettig of wetteloos. Wij staan op een totaal ander niveau, wij staan daarboven. Hoog boven, maar dat is het volgende hoofdstuk, Efeze 1. Met Christus gezet in de hemel als eerstelingen van een nieuwe schepping. En wet en wetteloosheid zijn eventueel kenmerken of attributen van deze oude wereld, maar we zijn voor die wereld gestorven en aan die wereld onttrokken. En God zou ons, of de Heer zou ons in onze dagen nu nog in het vlees trekken uit de tegenwoordige boze eeuw en ons plaatsen ook voor de praktijk van ons leven in de toekomende. En daar heeft niet de besnijdenis enige kracht, ook niet de vooruit. Het enige wat kracht is en wat rechtskracht heeft, want dat is de term eigenlijk, het enige wat rechtskracht heeft is inderdaad die nieuwe schepping. En voor zover wij leven in gemeenschap met onze hemelse Vader, is dat omdat wij nieuwe schepselen zijn. Niks anders dan dat. Omdat zijn geest in ons woont. Hetzelfde. Omdat wij nieuwe scheppingen zijn, wedergeboren en deel hebben gekregen aan het leven van de laatste Adam, Christus. Het is allemaal hetzelfde. Dat heeft van God rechtskracht. En als u praat over toepassing van de wet, doe het dan goed. Dat volgens de wet, let u op, volgens de wet zijn wij gestorven. Want volgens de wet moesten onze zonderechtvaardigen vergelding ontvangen. Dat is ook inderdaad gebeurd. En de Heer Jezus heeft die gedragen. Volgens de wet moesten wij sterven en één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Dat wil zeggen, volgens de wet zijn wij niet onder de wet, maar zijn wij dood. En er is geen enkele wet die wat vertelt over doden. Een dode is niet onder de wet. Dat is nergens zo, ook volgens de Bijbel niet. Dus Romeinen 7 waar het staat, ik verzin het ook niet hoor, Romeinen 7. De wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Maar wij zijn gestorven met Christus die voor ons gestorven is. En dus zijn we volgens de wet dood voor de wet. Maar het stond al in Galaten 2 natuurlijk. Hè. Wij zijn door de wet, Galaten 2 vers 19. Wij zijn door de wet, der wet gestorven. Of voor de wet gestorven. Op diezelfde wijze zijn we ook voor de wereld gestorven. En van de andere kant bezien, op diezelfde wijze is de wereld voor ons dood. En er staat ook bij wat de bedoeling daarvan is. Niet opdat we wetteloos zouden leven, maar opdat we goden zouden leven. Of opdat we God zouden dienen. Of opdat we zouden wandelen tot heerlijkheid des vaders met de term uit Romeinen 6. Of opdat we zouden wandelen in goede werken welke hij voorbereid heeft. Efeze 2. Of opdat we elkander zouden dienen door de liefde. Galaten 5. Of opdat we zouden goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Galaten 6. Dat is waar het om gaat. En dan citeer ik maar wat uit mijn hoofd. Hè. Er zijn vele schriftplaatsen die hetzelfde zeggen. Hoe dan ook, het enige wat rechtskracht heeft en wat kracht van wet kent, is die nieuwe schepping die tot stand gekomen is door de opstanding van Christus. En daaraan hebben wij deel. Wij hebben deel aan het opstandingsleven van Christus. Wij zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking zijns doods en de gelijkmaking zijner opstanding. Romeinen 6. En de enige reden waarom wij tot God kunnen naderen is dit. Namelijk dat we nieuwe schepselen geworden zijn in Christus Jezus. En naar die regel, vers 16, naar die regel, dat is een ander woord voor wet. Maar het is natuurlijk opmerkelijk dat de apostel het woord wet nou weglaat. Hè? Naar die regel zouden wij wandelen. Regel is niet zo zwaar als wet. Dat weet u toch, hè? En dat is maar waar het om gaat ook. Want als wij dan regels, meestal zegt men wetten en regels, omdat het hetzelfde is. Maar als wij dan een regel, wet, normen, beginselen nodig hebben in ons leven, dan zegt de apostel, dat is niet de wet, integendeel, de regel volgens welke wij zouden wandelen, is de regel dat wij door de wet der wet gestorven zijn. Dat wij der wereld gestorven zijn, dat in Christus Jezus nog besnijdenis enige kracht heeft, rechtskracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En de regel die ons leven, ons praktische leven, ons wandel dus bepaalt, is deze regel van een nieuwe schepping. En precies hetzelfde, nog uitgebreider, staat in 2 Korinthe 5. Wij zijn van oordeel dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Opdat degenen die leven, wij dus, die deel hebben gekregen aan de opstanding van Christus, niet meer zichzelf, namelijk hun eigen leven, zouden leven, maar zouden leven het leven van degene die voor hen gestorven en opgestaan is. Ik heb nou niet meer de tijd om het uitgebreid na te zoeken, maar het is 2 Korinthe 5. Precies dezelfde waarheid. Deze regel zouden wij wandelen. En het aardige is dat er dan staat in vers 16, zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen. Niet zoveel als er wedergeboren zijn. Dit zijn er minder die hier genoemd worden. Hier gaat het over degene die ook daadwerkelijk naar die regel van die nieuwe schepping wandelen in de praktijk. Over hen, over dezelfde zal zijn vrede. Hebt u vrede? Onder de wet kun je dat niet hebben, maar volgens deze regel wel. Vrede en barmhartigheid. En genade en hulp te bekwame tijd, maar zo staat het in Hebreeën. Dus ik laat het maar weer buiten beschouwing. Dus over hen zal zijn, voor zover we naar deze regel wandelen in de praktijk, zullen we hebben vrede, dat is de vrede van het verbond des vredes, het nieuwe verbond dus. Vrede, barmhartigheid, een ander woord voor genade. En er staat, en over het Israël Gods. Er bestaat verschil van mening over, omdat de term Israël Gods gelezen wordt ook als geestelijk Israël. En u weet dat daar boeken over vol zijn geschreven. Over wat dat is. Maar er is geen enkel probleem hoor. Als je theologie buiten beschouwing laat, dan heb je weinig problemen over, denk ik altijd. Want hier blijkt gewoon wat het is. Er staat zoveel. Nee, er staat over wie zal die vrede en barmhartigheid zijn? Over punt 1. Degene die daar naar deze regel wandelen. En de andere is over het Israël Gods. Wat is dan het Israël Gods? Degene die naar deze regel wandelen. Met andere woorden, men noemde zich Israël omdat men leefde onder de wet. Toch? Maar de apostel zegt hier, nou het echte Israël, dat van God dus, Dat Israël wat ook door God als Israël beschouwd wordt. Het echte Israël bestaat uit diegenen die inderdaad niet onder de wet leven, maar degenen die leven onder de genade. Onder deze regel van een nieuwe schepping namelijk. Dat is het Israël Gods. Met andere woorden, voor zover de term in de Bijbel zo gebruikt wordt, wordt hij nog niet eens op heel de gemeente van toepassing gebracht, maar slechts op die gelovigen die inderdaad ook wandelen volgens deze beginselen van het nieuwe verbond. Maar goed, het is natuurlijk de gemeente in het algemeen. Dus het echte Israël Gods. En dat dat een geestelijk volk is, lijkt me ook een duidelijke zaak. En als het Israël heet, heet het ook wel geestelijk Israël. En dat sommigen wat krom redeneren en zeggen, nou als de gemeente, of als de kerk het geestelijk Israël is, dan heeft het Joodse volk dus kennelijk geen toekomst meer. Dan moet ik zeggen, nou dat is wel erg stomzinnig, dat meen ik echt. Conclusie, dat is weer een redeneren volstrekt buiten de Bijbel om. En dat moet je dus niet doen, hè? Want in de toekomst zal blijken dat heel Israël tot geloof komt, althans alles wat er van over is. En dat blijkt dan wel degelijk Israël Gods te zijn, omdat het zal leren te leven volgens dezezelfde beginselen waaruit wij reeds nu leven. Uit genade en door geloof. Dat duurt nog iets langer dan de opname van de gemeente, denk ik altijd maar. Maar het scheelt niet zo geweldig veel. Hoe dat ook zij, als u denkt te behoren tot het volk Gods, is dat niet op grond van de wet, maar op grond van deze regel van het nieuwe verbond. De volmaakte wet die der vrijheid is, zegt een andere apostel. En dit zijn de enige beginselen voor het praktische leven van de gelovigen. Waarna de apostel einde maakt aan de discussie, ik vind het altijd heel aardig zoals hij het zegt. Hij zegt, voorts, niemand doet mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Punt, einde van het verhaal. Ik wil dat gezeur ook verder niet horen, zegt hij. Of zegt hij dat niet? We kunnen toch wel lezen, ook al door de plechtige termen van de Statenvertaling heen. Niemand doet mij moeite aan. Ik wil er niet verder mee te maken hebben, met deze discussie ook niet. Waar zou het nog anders op slaan? Niemand doet mij moeite aan en hij zegt, want ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam. Dat zegt hij later ook in Colossens en hij zegt precies wat het is. Hij zegt, dat zijn de overblijfselen van het lijden van Christus. Die draag ik in mijn lichaam. De overblijfselen van het lijden van Christus. Dat was Colossens 1, vers 24. Waar hij zegt, ik vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, uit welk is de gemeente. Waarbij de ondergedacht is dat hetzelfde lijden wat over de Heer Jezus Christus kwam, omdat hij niet de wet predikte maar genade, omdat hij zonden niet veroordeelde maar vergaf, datzelfde lijden komt ook over de apostel Paulus om precies dezelfde reden. En dus zegt de apostel, dat gepraat over die wet, dat moet nou maar afgelopen wezen. Niemand doet mij moeite aan. Hij zegt, ik leid zo al genoeg. Juist omdat hij niet de wet predikte. Want daardoor werd hij vervolgd. In de eerste plaats vanuit het Jodendom, in de tweede plaats door de Romeinen. Maar het lijkt duidelijk genoeg dat waar hij leed zoals de Heer Jezus leed en vervolgd werd zoals de Heer vervolgd werd, volgde hij inderdaad in de voetsporen, de voetstappen en in het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Dus waarover zou men nog discussiëren? Einde van het verhaal. Niemand doet mij moeite aan, want ik onderga hetzelfde lijden als wat de Heer Jezus onderging. In mijn lichaam. Waarna hij abrupt de brief afsluit, korter dan in menige andere brief. De genade, en meer noemt hij niet, maar meer heb je ook niet nodig. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u, maar dat zegt hij niet. Hij zegt, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, niet met uw vlees. Met uw geest, broeders. Niet wet, werken, niet lichaam, niet uiterlijke dingen, maar genade, zij met uw geest. Want de bedoeling is dat inderdaad wij zouden wandelen door de geest en dat uit de rijkdom van Gods genade. Meer is er niet over te zeggen. Dan zou ik makkelijk nog anderhalf uur doorpraten daarover, hoor. Maar er verandert niks mee. En de apostel schrijft nog vele brieven. Er verandert ook niks mee. Integendeel. Het gaat altijd over dezezelfde beginselen. Want het doel van onze zaligheid is inderdaad dat wij zouden leren leven uit andere beginselen dan die van de wereld. En zouden leren vertrouwen niet op eigen menselijke filosofie. En niet zouden vertrouwen op die mensen die ervoor geleerd hebben. Nee, ik bedoel dat heel serieus. Woord van mensen. Maar dat we zouden leren vertrouwen op de beloften Gods die wij hier 1200 bladzijden lang bij wijze van spreken dan in onze Bijbel hebben. Dat is wel waar het om gaat. En dan zouden we wellicht leren begrijpen dat, dat er andere dingen zijn, andere beginselen zijn, andere regels zijn waaruit de mens inderdaad kan leven. Niet de natuurlijke mens, niet de zondaar. Die zou genade misbruiken. Als een, hoe heet dat, als een bedeksel der schande of als oorzaak voor het vlees of hoe het maar heten mag. Bedeksel der boosheid, zei Petrus. Maar daar waar wij wedergeboren zijn en het leven van die geest, het leven van Christus in ons hebben, daar is het inderdaad mogelijk om te leven uit de rijkdom van Gods genade. En God heeft ons daartoe bekwaam gemaakt. Opdat wij inderdaad niet de wil des vleeses zouden volbrengen, maar de wil van God niet alleen zouden verstaan, maar ook zouden doen in ons leven. En dus zouden goed doen aan allen en meest aan de huisgenoten des geloofs. En waar wij dat allen doen, vanuit die nieuwe schepping die van kracht is, ook in onze levens, waar wij dat doen, zijn wij in de praktijk van een heleboel gewone menselijke problemen verlost. Dat is de ene kant. Aan de andere kant is, en waar wij dat doen, vervullen wij inderdaad de wil Gods in ons leven. Het is een hele hooggegrepen term, niettemin volstrekt bijbels. Daar vervullen wij de wil van God in ons leven, dat wij hem als zijn schepselen inderdaad zouden dienen. Dat is niet mogelijk in het vlees, dat is niet mogelijk uit menselijke wijsheid, maar het is mogelijk omdat God...